Hoofdstuk 28. Het onderzoekend oordeel. De profeet Daniël zegt: terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld. En een oude van dagen zette zich neder. Zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor uit hem. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vier scharen zetten zich neder en de boeken werden geopend. Daniël 7, vers 9 en 10. Zo zag de profeet in een visioen de grote plechtige dag waarop het karakter en het leven van de mensen zullen worden onderzocht door de rechter der gehele aarde en iedereen naar zijn werken zal ontvangen. De oude van dagen is God de Vader. De dichter van de psalmen zegt: eer de bergen geboren waren en gij aarde en wereld had voortgebracht, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Psalm 90 vers 2. Hij, de bron van alle leven en de oorsprong van alle wetten, zal de oordeelszitting leiden en engelen, duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden, zullen als gerechtsdienaren en getuigen aanwezig zijn op deze grote rechtszitting. En zie, met de wolk des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen, en men leidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven, en eer en koninklijke macht. En alle volken, natieën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan. En zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Daniël 7, vers 13 en 14. De komst van Christus, die in deze tekst wordt beschreven, is niet de wederkomst naar onze aarde. Hij begaf zich naar de oude van dagen in de hemel, om de heerschappij en eer en koninklijke macht te ontvangen, die hem zullen worden gegeven aan het einde van zijn optreden als middelaar. Deze komst, en niet de wederkomst naar de aarde, was verzegd in de profetie die in vervulling zou gaan aan het einde van de 2300 avonden en morgens in 1844. Onze hoge priester gaat vergezeld van engelen het heilige der heiligen binnen en verschijnt voor God om zijn bemiddeling ten gunste van de mens af te sluiten, om het onderzoekend oordeel te doen plaatsvinden en verzoening te doen voor alle die waardig geacht worden. In de schaduwdienst mochten alleen zij die hun zonde voor God hadden beleden en ze door het bloed van het zondoffer naar het heiligdom hadden overgebracht aan de dienst op de grote verzoendag deelnemen. Zo zullen op de grote dag van de uiteindelijke verzoening en het onderzoekend oordeel alleen de gevallen van Gods kinderen worden onderzocht. Het oordeel over de ongelovigen is iets heel anders en vindt pas op een later moment plaats. Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die ongehoorzaam zijn aan het evangelie Gods? 1 Petrus 4 vers 17. Het vonnis zal worden uitgesproken aan de hand van de boeken in de hemel, waarin de namen en werken van de mensen zijn opgetekend. De profeet Daniël zegt: de vier schaar zetten zich neder en de boeken werden geopend. Johannes, de ziener op Patmos, heeft dit thema ook beschreven en voegt er nog aan toe. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens, en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken, Openbaring 20 vers 12. In het boek des levens staan de namen van alle die God hebben gediend. Jezus zei aan zijn discipelen: verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen, Lucas 10 vers 20. Paulus spreekt over zijn trouwe medearbeiders, wiens namen staan in het boek des levens, Filippenzen 4 vers 3. Daniël, die de eeuwen overzag, en een tijd van de grote benauwdheid zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, voorzegde: zeg dat Gods volk zal ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Johannes zegt in de Openbaring dat alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, de stad Gods zullen mogen betreden, Daniël 12 vers 1 en de Openbaring 21 vers 27. Er is een gedenkboek voor God geschreven, waarin de goede werken staan opgetekend van hen die de Heere vrezen en zijn naam in ere houden, Malachi 3 vers 16. Hun woorden van geloof en hun daden van liefde staan in de hemel opgetekend. Ook Nehemia verwijst ernaar wanneer hij zegt: Gedenk mij, mijn God, hierom, en wis de weldaden niet uit, die ik aan het huis van mijn God en aan zijn instellingen bewezen heb. Nehemia 13, vers 14. In Gods gedenkboek staat elke goede daad voor eeuwig opgetekend. Elke verleiding die we weerstaan, elk kwaad dat we overwonnen, elk woord van medeleven dat is uitgesproken, dit alles wordt er trouw in opgenomen. Elk offer, alle moeite en verdriet dat men ter wille van Christus heeft doorstaan, zijn opgeschreven. De psalmist zegt in dit verband: Mijn omzwerving hebt gij te boek gesteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Zijn ze niet in uw boek? Psalm 56, vers 9. Er is ook een boek met de zonden van mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad. Van elk ijdel woord dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. De heiland zei ook: Want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij geoordeeld worden. Prediker 12, vers 14 en Matthäus 12, vers 36 en 37. De geheime bedoelingen en beweegredenen zijn opgeschreven in het vuilloze register, want God zal hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de raadslagen van de harten openbaar maken. 1 Korintiërs 4, vers 5. Zie, het staat voor mij geschreven, uw ongerechtigheden en de ongerechtigheden uw vaders tezamen, zegt de Heere. Jesaja 65, vers 6 en 7. God onderzoekt de daden van ieder mens. Ze worden opgetekend als ze goed zijn, maar ook als ze slecht zijn. Naast elke naam wordt elk verkeerd woord, elke zelfzuchtige daad, elke plichtsverzuim, elke verborgen zonde en alle huichelarij met buitengewone nauwkeurigheid in de boeken van de hemel opgeschreven. De engel die de boeken bijhoudt, noteert alle waarschuwingen en berispingen van de hemel die niet ter harte zijn genomen. En ook de verspeelde tijd, de kansen die men heeft laten voorbijgaan, de positieve en negatieve invloed die men heeft uitgeoefend en alle verstrekkende gevolgen ervan. Gods wet is de maatstaaf waaraan het karakter en het leven van de mensen in het oordeel zal worden getoetst. De prediker zegt: Vreest God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene. Prediker 12, vers 13 en 14. De apostel Jacobus vermaant de broeders: Spreekt zo en handelt zo als mensen past, die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden. Jacobus 2, vers 12. Zij die in het oordeel waardig gekeurd worden, zullen deel hebben aan de opstanding van de rechtvaardigen. Jezus zei: Maar wie waardig gekeurd zijn deel te verkrijgen aan die eeuw en aan de opstanding uit de doden, zijn aan de engelen gelijk, en zij zijn kinderen Gods, omdat zij kinderen der opstanding zijn. Lucas 20, vers 35 en 36. Zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. Johannes 5, vers 29. De rechtvaardige doden zullen pas opgewekt worden na het oordeel waarop zij waardig gekeurd zijn om deel te hebben aan de opstanding ten leven. Daarom zullen zij niet persoonlijk aanwezig zijn bij de rechtszitting, wanneer hun leven zal worden onderzocht en er over hun geval zal worden beslist. Jezus zal daar optreden als hun voorspraak, om voor God te pleiten voor hun zaak. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. 1 Johannes 2, vers 1. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen. Daarom kan hij ook volkomen behouden wie door hem tot God gaan, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 9, vers 24 en 7, vers 25. Wanneer de boeken in het oordeel worden geopend, gaat het leven van allen die in Christus hebben geloofd aan Gods oog voorbij. Eerst komen de eerste mensen die op aarde hebben geleefd aan de beurt. Daarna zal onze voorspraak de gevallen van alle geslachten die na hen zijn gekomen stuk voor stuk in behandeling nemen. En hij eindigt met de mensen die nog in leven zijn. Elke naam wordt afgeroepen en elk geval wordt nauwkeurig onderzocht. Bepaalde namen worden aangenomen en andere worden verworpen. Wanneer in de boeken van de hemel nog zonden staan opgetekend van mensen die hun zonden niet hebben beleden en waarvoor geen vergiffenis is geschonken, zullen hun naam uit het boek des levens worden weggedaan en zullen hun goede werken die zijn opgeschreven in het gedenkboek worden uitgewist. God zei aan Mozes, wie tegen mij gezondigd heeft, zal ik uit mijn boek delgen, Exodus 32 vers 33. De profeet Ezechiël zegt hierover, wanneer een rechtvaardige zich afkeert van zijn rechtvaardige wandel en onrecht doet, met geen van zijn rechtvaardige daden zal er rekening gehouden worden, Ezechiël 18 vers 24. Bij de namen van allen die hun zonde hebben beleden en het verzoenend bloed van Christus hebben aangenomen, staan in de boeken des hemels genoteerd dat ze vergiffenis hebben ontvangen. Daar zij met Christus gerechtigheid zijn bekleed en hun karakter in harmonie is met Gods wet, zullen hun zonden worden uitgewist en zullen ze waardig worden gekeurd om het eeuwige leven te hebben. God heeft bij monden van de profeet Jesaja gezegd, Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, om mijnentwil, en ik gedenk uw zonden niet, Jesaja 43 vers 25. Jezus zei, wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor de engelen. Een ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Openbaring 3 vers 3 en Matteüs 10 vers 32 en 33. De grootste belangstelling die de mensen kunnen tonen voor de vonnissen van de aardse rechtbanken, is maar een zwakke afschaduwing van de belangstelling in de hemelse rechtbanken, wanneer de namen die in het boek des levens geschreven staan, worden beoordeeld door de rechter van de gehele wereld. De goddelijke middelaar pleit dat alle die de overwinning door het geloof in zijn bloed hebben behaald, vergiffenis krijgen voor hun overtredingen, weer een plaats in Eden zullen krijgen en gekroond zullen worden als mede-erfgenamen met hem, om de heerschappij van voorheen weer uit te oefenen. Micha 4 vers 8. Satan heeft met zijn pogingen om de mensheid te bedriegen en te verleiden, Gods plan met de schepping van de mens willen verijdelen. Maar Christus vraagt nu dat dit plan wordt uitgevoerd alsof de mens nooit was gevallen. Hij vraagt niet alleen volledige vergiffenis en volkomen rechtvaardigmaking voor zijn volgelingen, maar ook een aandeel aan zijn heerlijkheid en een plaats op zijn troon. Terwijl Jezus pleit voor allen die zijn genade hebben aangenomen, klaagt Satan hen aan bij God. De aartsbedrieger wil hen doen twijfelen. Hij probeert hun vertrouwen in God te ondermijnen. Hij tracht hen te scheiden van zijn liefde en wil hen zijn wet laten overtreden. Nu vestigt hij de aandacht op hun leven, op hun karakterfouten, op het grote verschil tussen hen en Christus, op het feit dat ze hun verlosser hebben beledigd en op al de zonden waartoe hij hen heeft proberen te verleiden. Dit is trouwens de reden waarom hij denkt dat zij zijn onderdanen zijn. Jezus verontschuldigt hun zonden niet, maar wijst op hun berouw en hun geloof. Terwijl hij vergiffenis voor hen vraagt, laat hij zijn doorboorde handen aan de Vader en de engelen zien en zegt, ik ken hen bij naam, ik heb ze in mijn handpalmen gegrift. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Psalm 51 vers 19. Tot de aanklager van zijn volgelingen zegt hij, de Heere bestraffe u, Satan, ja, de Heere die Jeruzalem kiest, bestraffe u. Is deze niet een brandhout uit het vuur gerukt? Zacharia 3 vers 2. Christus zal zijn getrouwen bekleden met zijn gerechtigheid, zodat hij hen voor de Vader kan plaatsen als een gemeente stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Efeziërs 5 vers 27. Hun namen staan opgetekend in het boek des levens en over hen staat geschreven, zij zullen met mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn, Openbaring 3 vers 4. Zo zal de belofte in het nieuwe verbond volledig in vervulling gaan. Ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet meer gedenken. In dien dagen en ten dien tijde luidde het woord des Heren, zal de ongerechtigheid van Israël gezocht worden. Maar zij is er niet, en de zonde van Juda, maar zij zijn niet te vinden. Jeremia 31 vers 34 en 50 vers 20. Ten dien dagen zal wat de Heere doet uitspruiten tot sieraad en heerlijkheid zijn, en de vrucht des lands tot glorie en luister voor de ontkomenen van Israël. En het zal geschieden dat wie overgebleven is in Sion, overgelaten in Jeruzalem, heilig zal heten, ieder die in Jeruzalem ten leven is opgeschreven. Jesaja 4, vers 2 en 3. Het onderzoekend oordeel en de uitdelging van de zonde moet voor de wederkomst zijn voltooid. Daar de doden moeten worden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat, is het uitgesloten dat de zonden worden uitgewist voor het oordeel waarin hun geval wordt onderzocht. De apostel Petrus verklaart heel duidelijk dat de zonden van de gelovigen zullen worden uitgedelgd, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende, Handelingen 3, vers 19 en 20. Wanneer het onderzoekend oordeel heeft plaatsgehad, zal Christus terugkomen, en Hij zal zijn loon met zich hebben om een ieder te vergelden nadat zijn werk is. In de zinnenbeeldige dienst trad de hoge priester, nadat hij de verzoening had gedaan voor Israël, naar buiten en zegende de vergadering. Zo zal ook Christus aan het einde van zijn middelaarschap verschijnen en zonder zonde aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten, Hebreeën 9, vers 28, om zijn wachtende volk te belonen met het eeuwige leven. Zoals de priester de zonde op de kop van de zondebok overbracht, nadat hij ze uit het heiligdom had verwijderd, zal Christus al deze zonden op Satan leggen, daar hij de oorsprong en de aanstichter van de zonde is. De zondebok die de zonde van Israël droeg, werd weggezonden naar een onvruchtbaar land, Leviticus 16, vers 22. Zo zal Satan de schuld dragen van al de zonden waartoe hij Gods volk heeft aangezet. Gedurende de 1000 jaren zal hij gebonden zijn op aarde, die dan een woesternij zal zijn zonder inwoners. En hij zal tenslotte de volledige straf voor de zonde ondergaan in de poel des vuurs, waarin alle goddelozen zullen worden vernietigd. Zo zal het verlossingsplan in vervulling gaan bij de definitieve uitroeiing van de zonde en de verlossing van alle die gewillig het kwaad hebben verworpen. Op het tijdstip dat voor het oordeel was bepaald, het einde van de 2300 avonden en morgens in 1844, begon het onderzoekend oordeel en het uitdelgen van de zonden. Alle die de naam van Christus hebben aangenomen, moeten aan een grondig onderzoek worden onderworpen. Zowel de levenden als de doden zullen worden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven staat, naar hun werken. Zonden die men niet heeft beleden of waarmee men niet heeft gebroken, zullen niet worden vergeven en niet worden uitgedelgd uit de hemelse boeken, maar zullen getuigen tegen de zondaar op de dag van de Heere. Al waren de zonden op klaarlichte dag of in de duisternis van de nacht gedaan, ze waren toch duidelijk zichtbaar voor hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Engelen zijn getuigen geweest van alle zonden en hebben ze opgetekend in de velloze boeken van de hemel. Al bedekt, ontkent of verbergt de zondaar zijn zonde voor vader, moeder, vrouw, kinderen en vrienden, al weten alleen de schuldigen iets af van het bedreven kwaad, de hemelbewoners weten het toch. De duisternis van de donkerste nacht en het geheim houden van alle bedrog kunnen geen enkele gedachte voor de eeuwige verbergen. God heeft een nauwkeurig verslag van elke oneerlijke daad en van elke verkeerde handeling. Hij laat zich niet misleiden door uiterlijke tekenen van vroomheid. Hij vergist zich niet bij het beoordelen van het karakter. De mensen kunnen bedrogen worden door hun slechte medemensen, maar God ziet door alle maskers heen en peilt het innerlijk leven. Wat een ernstige gedachte! De ene dag na de ander verdwijnt in de eeuwigheid en de verslagen worden voortdurend in de boeken van de hemel opgetekend. Woorden die eens zijn gesproken, daden die eens zijn gesteld, kunnen nooit worden herroepen. Engelen hebben zowel het goede als het slechte opgetekend. Zelfs de machtigste veroveraar op aarde is niet in staat het verslag van een enkele dag te herroepen. Onze daden, onze woorden, zelfs onze meest verborgen bedoelingen beïnvloeden de beslissing over het lot in positieve of negatieve zin. Al zijn we het misschien vergeten, toch zullen zij getuigen ter rechtvaardiging of veroordeling. Onze gelaatstrekken worden met grote nauwkeurigheid vastgesteld op de foto. Zo is er in de hemelse boeken ook een getrouwe afbeelding van ons karakter. Toch kunnen we vaststellen dat de mensen zich weinig aantrekken van het levensverslag, waarvan alle hemelse wezens inzage zullen hebben. Als de sluier die de zichtbare van de onzichtbare wereld scheidt, zou kunnen worden weggeschoven en de mensen de engel zouden zien die elk woord en elke daad optekent, waar zij in het oordeel weer aan herinnerd zullen worden, zouden veel woorden niet zijn uitgesproken en veel daden niet worden gedaan. In het oordeel zal het gebruik dat men van elk talent heeft gemaakt, nauwkeurig worden nagegaan. Hoe hebben wij het kapitaal dat God ons heeft geleend gebruikt? Zal Christus bij zijn komst alles wat Hij ons heeft geleend met rente terugkrijgen? Hebben wij alle vermogens die God ons geschonken heeft gebruikt tot eer van God en tot zegen van de wereld? Op welke manier hebben wij onze tijd, onze pen, onze stem, ons geld en onze invloed gebruikt? Wat hebben wij voor Christus gedaan in de persoon van de behoeftige en de lijdende medemens, de wees en de weduwe? God heeft ons gesteld tot bewaarders van zijn heilige woord. Wat hebben wij gedaan met het licht en de waarheid die Hij ons geschonken heeft, om de mensen kennis ter zaligheid te brengen? Er wordt geen enkele waarde gehecht aan geloof in Christus zonder meer. Alleen liefde die tot uiting komt in de werken, wordt als echt beschouwd. Alleen liefde maakt een daad waardevol voor God. Alles wat uit liefde wordt gedaan, hoe gering het in de ogen van de mens ook is, wordt door God aangenomen en beloond. De verborgen zelfzucht van de mens komt in de hemelse boeken aan het licht. Daar zijn de plichten tegenover onze medemensen die we hebben verzuimd en onze nalatigheid tegenover de eisen van de Heiland opgeschreven. Daar zullen we zien hoe vaak we aan Satan de tijd, de gedachten en de krachten hebben gewijd die Christus toebehoorden. Het verslag dat de engelen naar de hemel meenemen is teleurstellend. Verstandige mensen, mensen die volgelingen van Christus beweren te zijn, worden volledig in beslag genomen door het verwerven van aardse bezittingen of door het zoeken van plezier. Geld, tijd en kracht worden opgeofferd aan uiterlijk vertoon en aan het bevredigen van eigen behoeften. Er wordt maar weinig tijd besteed aan gebed en bijbelstudie, aan gewetensonderzoek en schuldbelijdenis. De aartsbedrieger beraamt ontelbare plannen om onze geest bezig te houden, omdat hij niet wil dat we ons zouden bezighouden met het werk waar we het meest mee vertrouwd zouden moeten zijn. De aartsbedrieger verafschuwt de grote waarheden die het verzoenende offer en de almachtige middelaar openbaren. Hij wil alleen zielen van Jezus en van zijn waarheid aftrekken. Zij die willen delen in de zegeningen van het middelaarschap van Christus, mogen zich door niets laten afhouden van hun plicht tot volmaakte heiligheid in de vreze Gods. De kostbare uren die ze verspillen aan vermaak, aan uiterlijk vertoon en aan het schrapen van geld, zouden ze moeten wijden aan een ernstig onderzoek van het woord der waarheid in een geest van gebed. Gods volk moet het onderwerp van het heiligdom en het onderzoekend oordeel volledig begrijpen. Iedereen moet persoonlijk op de hoogte zijn van de taak en het werk van onze hoge priester. Want anders zal men onmogelijk het geloof hebben dat in deze tijd noodzakelijk is, of de plaats kunnen innemen die God voor elk van ons heeft bestemd. Iedereen moet zijn leven redden of verliezen. Het geval van ieder afzonderlijk zal voor Gods rechterstoel worden behandeld. Iedereen zal tegenover de grote rechter komen te staan. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen zich vaak verdiept in het plechtige moment wanneer de vierschaar zich zal neerzetten en de boeken zullen worden geopend, wanneer iedereen, zoals Daniël zegt, zal worden geoordeeld aan het einde der dagen. Iedereen die deze onderwerpen heeft begrepen, moet getuigen van de belangrijke waarheid die God hem heeft toevertrouwd. Het heiligdom in de hemel is het middelpunt van Christus' verzoeningswerk ten behoeve van de mens. Iedereen die op aarde leeft is erbij betrokken. Hij geeft inzicht in het verlossingsplan, brengt ons tot aan het einde der tijden en onthult de triomfantelijke afloop van de strijd tussen gerechtigheid en zonde. Het is van het allerhoogste belang dat alle deze onderwerpen grondig bestuderen en een antwoord kunnen geven aan iedereen die een rekenschap vraagt van de hoop die in hen is. De bemiddeling van Christus in het hemels heiligdom ten gunste van de mens is in het verlossingsplan van even groot belang als zijn dood aan het kruis. Met zijn dood nam het werk een aanvang en na zijn opstanding is hij ter hemel gevaren om te voltooien. Door het geloof moeten wij ingaan in het binnenste van het voorhangsel, waarheen Christus voor ons als voorloper is binnengegaan, Hebreeën 6 vers 20. Daar wordt het licht van het kruis van Golgotha weerkaatst. Daar krijgen we een duidelijker inzicht in de verborgenheden van onze verlossing. Christus heeft een oneindige prijs betaald voor de verlossing van de mens. Het offer dat is gebracht weegt op tegen de strengste eisen van Gods overtreden wet. Jezus heeft de weg naar de genadetroon van de Vader opengesteld. En door zijn bemiddeling kan het oprechte verlangen van allen die in het geloof tot hem komen, aan God worden voorgelegd. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze beleidt en nalaat, die vindt ontferming, Spreuken 28 vers 13. Als de mensen die hun fouten verbergen en goed praten, konden zien hoe Satan zich over hen verheugt, en hoe hij Christus en de engelen bespot omdat ze zich zo gedragen, zouden zij hun zonden onmiddellijk beleiden en achterwege laten. Satan probeert onze geest te beheersen door onze karakterfouten. En hij weet dat hij zal slagen als wij deze gebreken koesteren. Daarom probeert hij voortdurend de volgelingen van Christus met zijn fatale drogredenen wijs te maken dat ze niet kunnen overwinnen. Maar Jezus pleit voor hen met zijn doorboorde handen en zijn gebroken lichaam en zegt tot allen die hem willen volgen, mijn genade is u genoeg, 2 Korintiërs 12 vers 9. Neem mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht, Matthäus 11 vers 29 en 30. Daarom mag niemand denken dat zijn fouten onverbeterlijk zijn. God zal geloof en genade schenken om ze te overwinnen. We leven nu in de grote verzoendag. In de zinnebeeldige dienst moesten de Israëlieten hun ziel verootmoedigen door hun zonde te belijden en zich te vernederen voor God op het ogenblik dat de hoge priester verzoening deed voor Israël, want anders zouden zij van het volk worden afgesneden. Zo moeten allen die willen dat hun naam in het boek des levens blijft, nu, in de korte genadetijd die hun nog gegund is, hun ziel verootmoedigen voor God door hun zonde te belijden en door oprecht berouw te tonen. Ze moeten een nauwkeurig en grondig gewetensonderzoek instellen. Ze moeten breken met de lichtzinnigheid waar zoveel mensen die zich christenen noemen van getuigen. Iedereen die niet wil dat de slechte neigingen die de overhand willen hebben overheersen, moet er ernstig tegen strijden. Deze voorbereiding is een persoonlijke kwestie. Wij worden niet collectief gered. De reinheid en de toewijding van de ene kunnen het tekort aan de eigenschappen van de andere niet goedmaken. Hoewel alle volken voor Gods vierschaar moeten verschijnen, zal hij elk geval toch even nauwkeurig onderzoeken als wanneer er maar één persoon op aarde was. Iedereen moet worden getoetst en zonder vlek of rimpel of iets dergelijks worden bevonden. De afsluiting van het verzoeningswerk gaat gepaard met plechtige gebeurtenissen. Er staan zeer grote belangen op het spel. Het oordeel vindt nu plaats in het hemelse heiligdom. Dit werk is nu al vele jaren aan de gang. Binnenkort, niemand weet wanneer, zullen de levenden worden geoordeeld. Ons leven zal in de onzagwekkende tegenwoordigheid van God worden beoordeeld. In deze tijd is het meer dan ooit nodig te denken aan de waarschuwing van Christus. Zie toe, blijf waakzaam, want gij weet niet wanneer het tijd is, Markus 13 vers 33. Indien gij dan niet wakker wordt, zal ik komen als een dief, en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen, Openbaring 3 vers 3. Wanneer het onderzoekend oordeel is afgesloten, zal over het lot van allen, ten leven en ten dode zijn beslist. Korte tijd voordat Christus op de wolken van de hemel verschijnt, zal ook de genadetijd afgelopen zijn. Christus zegt in de Openbaring over die tijd, wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt er nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naarmate zijn werk is. Openbaring 22 vers 11 en 12. De rechtvaardigen en de ongelovigen zullen nog in hun sterfelijke toestand op aarde leven. De mensen zullen planten en bouwen, eten en drinken, zonder zich ervan bewust te zijn dat de definitieve, onherroepelijke beslissing gevallen is in het hemelsheiligdom. God heeft de ark voor de zondvloed, nadat Noach was binnengegaan, achter hem gesloten, en toen waren de ongelovigen buiten gesloten. Zeven dagen lang bleven de mensen, die niet wisten dat het vonnis aan hen werd voltrokken, genotzuchtig leven leiden en dreven de spot met de waarschuwing van het komend oordeel. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn, zei Jezus in Matteüs 24, vers 39. In alle stilte, onopgemerkt als een dief in de nacht, zal het beslissende uur aanbreken, wanneer het lot van ieder mens wordt bepaald en het aanbod der genade aan schuldige mensen voorgoed wordt ingetrokken. Waak dan, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapend vinden. Markus 1, vers 35 en 36. Zij die vermoeid worden van het waken en weer het plezier van de wereld zoeken, zijn in groot gevaar. Terwijl de zakenman volledig opgaat in het maken van winst, terwijl de genotzoeker zich met hart en ziel overgeeft aan zijn plezier, terwijl het modepoppetje overal meedoet aan de mode, kan het gebeuren dat de rechter der gehele aarde het vonnis uitspreekt: gij zijt in de weegschaal gewogen en te licht bevonden. Daniël 5, vers 27.